Goedenavond, iedereen weer op zijn plekje. We missen er geloof ik nog maar een paar. Het zal wel door slechte weer komen. Maar jullie allemaal hartelijk welkom weer in deze zaal van ons huis hier in Ermelo. En dan bedoel ik niet mijn huis, maar het is ons huis van de buurtverenigingen. Welkom dus. In ieder geval ook onze broeder Dominee Niemeyer. Fijn dat je weer een plekje in Ermelo gevonden hebt. En dan vergeet ik Rinus van Otterlo en zijn vrouw namens het Zoeklicht. Ook welkom. Nou ja, ik heb, zo zeggen ze al, een heleboel mensen gezien en gesproken, maar ik denk dat we maar een lied samen moeten gaan zingen. Dat is een samenbinding. Dat is de beste manier om samen verder te gaan. En dan wil ik voorstellen om lied 62 mee te beginnen. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Want ik denk als ik met de microfoon rondga, dat iedereen daar wel wat van kan vertellen. Vanmiddag die bundels door te bladeren en dan zou je eigenlijk wel een zangavond willen houden, want er staan zoveel mooie liederen in. En toch, dat oude boekje, geweldig. We zijn blij dat we hem nog hebben. Mensen, we gaan eerst een zegen vragen voor deze avond. Vader, we hebben gezongen. U eeuwig lof en eer toe te zingen, die tijd die komt. Maar we willen er nu alvast mee beginnen. U de lovende eer. Dat u ons vanavond hier weer in gezondheid bij elkaar brengt. Wat is dat een zegen. Dat we met elkaar dat woord van u weer mogen openen. Dat we weer samengekomen zijn rond die open Bijbel. En dat u weer een broeder gestuurd heeft. Die van ons, met ons, dat woord wil delen. Hetgeen wat hij heeft overdacht. En we hebben er al een avond van mogen genieten. En daarom zien we uit. Naar weer een avond over Jona. En hetgeen wat dominee Niemeyer hierover heeft overdacht en wat hij met ons wil delen. En dat het allemaal op zijn plek zou vallen, daar bidden we voor. We willen u daarvoor bij voorbaat al danken. Omdat we weten dat u een God bent die niets liever wil dan zegenen. Want we hebben ervan gezongen, van de Heer Jezus die naar deze wereld kwam. U gaf alles al, voor ons behoud. U gaf de hemel leeg. De Heer Jezus die kwam voor onze straf te dragen, de zonde weg te nemen en ons dat nieuwe leven aan te bieden. En zoals uw woord dat zegt, we zijn met hem aan het kruis gegaan. En dat is voor ons eigenlijk te wonderlijk om het te begrijpen. Maar we mogen weten dat we in de Heer Jezus dat nieuwe leven ontvangen hebben. Nu nog in onvolkomenheid, maar straks, als hij zijn gemeente thuisgebracht heeft, dan zullen we in volkomenheid, in een heerlijkheid mogen vertoeven, de Heer Jezus te mogen zien. Hem in heerlijkheid, de eerste mens die dat verheerlijkte lichaam heeft. Daar mogen we naar gaan kijken. Vader en dank, daarom danken we u dat u ons vanavond weer samenbrengt. Samenbrengt met een hart dat ja, brandt van verlangen naar meer vanuit uw woord. Want dat woord dat is zo geweldig rijk. Daar komen elke keer dat we dat openen weer nieuwe dingen naar voren. En dan zullen we tot aan het laatst van ons leven, zullen we steeds weer verwonderd staan over alles wat u daarin hebt gelegd. Vader, we danken u. Ik zei straks al dat we hier in gezondheid mogen zijn. Er zijn mensen van wie we weten die door ziekte thuis zijn. We willen ook hen toebidden dat zij ook later misschien via de site, via de techniek, mogen beluisteren wat hier vanavond gezegd wordt. En dat zij ook van die zegen ja, deelgenoot mogen worden. We willen bidden voor hen, voor gezondheid. Wat is het belangrijk dat een mens hier op deze aarde met gezondheid verder kan. Want zo gemakkelijk worden we door wat voor een probleem ook lichamelijk aan het bed gebonden. Ik denk dat iedereen daarvan weet in zijn naaste omgeving en misschien zelf wel. We bidden voor gezondheid en bovenal geestelijke gezondheid. Vader, we danken u dat u ons uw geest gegeven heeft die ons hart vult en die ons leidt in het leven die ook vanavond hier in ons midden is. U bent naar uw belofte met uw woord en met uw geest hier aanwezig. Want we zeggen het heel vaak tegen elkaar. Vader, de Heer Jezus, dat willen we graag stralende middelpunt laten zijn van deze avonden. En daarom, zoals Maria dat eenmaal deed, zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Het beste plekje wat er is. En daarom willen we vanavond, deze avond aan u opdragen. De woorden die gesproken gaan worden door onze broeder. Dat we, ja, als het ware, de Heer Jezus horen spreken. Vader, we bidden voor uw volk. Uw volk Israël, wat vanavond ook weer aan de orde zal komen. Israël, wat door middel van het woord van profeet Jona, ja, zo heel mooi belicht wordt. We danken u dat we voor dat volk bidden mogen. Ze leven op het ogenblik in een verdrukking bijna. Als we zien wat de wereld over uw volk uitspreekt, wat er aan een verkeerde dingen over Israël gezegd worden, het antisemitisme wat weer de kop opsteekt, dan is ons gebed juist heel op zijn plaats. We bidden voor ze. Het is uw volk, Vader. Wilt u voor ze zorgen? We weten dat ze door een moeilijke tijd zullen heen gaan. Maar daarom, we bidden voor hen en voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden voor onze broeders en zusters. We hebben al de zieken genoemd, maar de broeders en zusters wereldwijd die vervolgd worden om hun geloof. En wat hebben we dan hier goed in Nederland? Wat mogen we nog steeds in alle vrijheid ons geloof belijden? Met elkaar spreken over het wonder wat de Heer Jezus in ons leven heeft verricht. Zonder dat er vervolging op staat. We danken u daarvoor. We zien uit wat u gaat geven deze avond. Want we zeggen het altijd, we kunnen wel organiseren, maar als u het niet zegent, dan is het allemaal voor niks. Daarom, uw zegen, Vader, wilt u het vanavond rijkelijk geven. Wilt u hart in aanraken. Wilt u uw woord tot zijn doel laten komen. Wilt u tot uw doel komen met deze avond. We leggen het in uw hand en we zien uit wat u gaat geven. En we weten dat het een rijke zegen zal zijn. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Ik heb nog een paar mededelingen. Wie heeft er geen samenvatting op de mail gekregen? Iedereen. Nou, daar zijn we blij om. Dan heeft iedereen een goed mailadres achtergelaten. Want als het goed is, heeft iedereen hem ondertussen ontvangen van de vorige avond. Rinus heb ik al genoemd. Rinus die zit straks net even links in het hoekje met een hele royale boekentafel van het zoeklicht. En we hebben daar ook een Een vertegenwoordiger van Christenen voor Israël. Gea, die heeft daar weer wat lekkers om te snoepen. Ik wil u dat ook zeer aanbevelen, want dat smaakte de vorige keer gigantisch lekker. Dus ik denk dat het vanavond ook wel weer zo zal wezen. Zoals gezegd, de tweede avond over het boek Jona. Jona door God gered. Het belooft weer een hele mooie avond te worden. En die ga ik deze keer niet vergeten. Gert die zit al in de... En nou zit Gert niet in de aanslag, maar hij heeft de zaken onderhand bereikt. We willen jullie vragen om ons te ondersteunen in de collecte, dat we dit werk kunnen blijven doen. Dan heb ik genoeg verteld. Ik ga de microfoon overgeven en dan gaan we samen zingen. Jona die in de nood zat, als geen nood gezeten. Johannes de Heer, lied nummer 7. Dat is een beetje het thema misschien van vanavond. Ik spreek misschien voor mijn beurt, maar Jona die zat in de nood. En als je dan geen uitkomst ziet, dan moet je nooit vergeten dat God verlaat u nooit. Gert komt dan met de collectezak en wij gaan straks zingen. Als die geweest is, Aartie doet de voorspel. Thank you.
Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze avond gekomen bent. Alweer de tweede avond. Het gaat altijd heel ras voorbij weer en dat is wel jammer. Maar het is heel fijn dat we zo vier avonden hier mogen houden. Toch wel een speciaal welkom aan Jan en Paula Brouwer. Ja, toch wel. Als u ooit op Texel geweest bent en je gaat van de boot af, dan krijg je al heel gauw aan de linkerkant een weiland met een bord in. Ons eiland voor de heiland. Dit zijn de mensen erachter, Jan en Paula Brouwer. Zij staan tot op dit moment eigenlijk elke maandagmorgen nog op de markt in Den Burg om te getuigen van de Heer. Dat doen ze al vele tientallen jaren. En ik heb ook verschillende keren bij hen gelogeerd. En het is daarom een heel bijzonder voorrecht dat jullie hier zijn. Hartelijk welkom.
Ik wil even vertellen dat ons eiland voor de heiland is bedacht door Tante Annie Verboom.
Tante Annie, aha. Van de Bijbelclubbeweging. Dat is leuk, dat is leuk. Mooi, hartelijk welkom. Wij gaan vanavond met elkaar nadenken over Jona, hoofdstuk 2. Maar dan beginnen we bij het laatste vers van Jona 1. Dat is vers 17. Jona, hoofdstuk 1, vers 17. Tot en met hoofdstuk 2, vers 10. En laten we dat met elkaar maar gaan lezen. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. En hij zeide: ik riep uit mijn nood tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, en gij hoorde mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben verstoten. Verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij. Ze bedreigden mijn leven. De diepte omving mij. Met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groef omhoog. O Heere mijn God, toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs, die hun goede tieren is. Want ik met lofzegging wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heere. En de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Tot zover deze woorden. We hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over het onderwerp Jona door God gezonden, de profeet van God, door God geroepen. We hebben gezien dat Jona een heel prachtig mooi beeld is van zowel het volk Israël als de Heer Jezus. Jona, ik heb u dat vorige keer ook gezegd, dat een rabbijn die zei een keer, omdat het boek Jona op Grote Verzoendag in Israël gelezen wordt, dat deze rabbijn zei: wij Israël zijn Jona. De geschiedenis van Jona is onze geschiedenis. Wat er met Jona gebeurde, gebeurt ook met ons. En daar gaan we vanavond iets meer over horen. We hebben ook gezien in Matteüs 12 dat daar staat dat de Jezus zegt: ik geef jullie dit teken, het teken van Jona. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, in het zeemonster wordt daar letterlijk gezegd. Zo is de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het binnenste der aarde, in de dood. Dus Jezus, een beeld van Jona, Israël ook een beeld van Jona. We hebben ook gezien dat zolang Jona in ongehoorzaamheid leeft, blijft het stormen. En dat was heel belangrijk om dat vorige week ook te zien. De stormen in deze wereld, de onrust in deze wereld, zoals de stormen loeiden op de zee, die zullen pas ophouden als God tot zijn doel komt met Israël. Dan wordt het stil, dan gaat hij regeren in Israël en dan wordt het vrede. Maar zolang God nog niet klaar is met zijn volk Israël, blijft het onrustig in deze wereld. We hebben ook gezien dat ongehoorzaamheid van Jona, Israël werd geroepen door God. Israël was ongehoorzaam. En dan kun je denken van, Israël is ongehoorzaam, Jona is ongehoorzaam. God kan ook voor Jona een andere profeet uitkiezen. Maar dat deed God niet. God bleef trouw aan zijn roeping van Jona. En zo weten we ook dat ook als Israël ontrouw geweest is, God niet zomaar in plaats van Israël een ander volk uitkiest. God blijft trouw aan zijn volk Israël. Ook al is Israël zo ontrouw, God gaat door en komt uiteindelijk tot zijn doel. We hebben ook gezien dat uiteindelijk de ongehoorzaamheid vraagt om een offer. Zonde vraagt om een offer en Jona die zei, neem mij maar. Neem mij maar en met Jona werd de zonde als het ware in de dood geworpen. En zo zei Jezus, en hij was echt onschuldig, neem mij maar, hier ben ik. En Jezus heeft al onze zonden met zich meegenomen, de dood in, waarin we mogen weten dat al onze zonden begraven werden. En toen hebben we het nog even gehad over het laatste vers in Micha. In het laatste vers van Micha staat, hij heeft al onze zonden in de oceaan geworpen en ze zijn weg. Daar eindigt Micha mee. Nou, en toen hebben we het als laatste gezien dat uit het resultaat daarvan was dat deze scheepslui, en dat waren echt geharde mannen, die vallen op hun aangezicht neer en die aanbidden God. Als God tot zijn doel met Israël komt, dan zal er een moment komen dat alle volkeren hun knieën zullen buigen en hem zullen aanbidden. Nou, dat was zo ongeveer heel kort een samenvatting van de vorige keer. En we gaan nu verder met dat tweede hoofdstuk. En ik heb daarboven gezet Jona. Het eerste hoofdstuk was Jona door God geroepen. Het tweede hoofdstuk is Jona door God gered. Het eerste wat mij opvalt, als Jona dan in de zee geworpen wordt, dan staat hier als eerste in vers 17, en de Heere beschikte. Nou, we kennen allemaal wel dat spreekwoord, hè, de mens wikt, maar God beschikt. Het woordje beschikken heeft alles te maken met God heeft een plan. God werkt zijn plan uit en God regeert. God die heeft uiteindelijk alles in zijn handen. In het boek Jona krijg je zo te maken met de majesteit en met de grootheid van God. En dat God uiteindelijk alles in zijn handen heeft. Wat er ook gebeurt, hij staat erboven. En in dit boek, Jona, vinden we, de Heere beschikte een hevige wind. Ten tweede, de Heere beschikte een grote vis. Ten derde, in het volgende hoofdstuk, de Heere beschikte een wonderboom. En dan lezen we iets verder, en de Heere beschikte een worm. Of het nou een grote vis is of een worm. De Heer die leidt dat. Het is in Gods plan. En uiteindelijk lezen we, en de Heere beschikte een gloeiende oostenwind. Elke keer kun je dat weer terugvinden, de Heere beschikte. En wat er ook afkomt op Israël, laat het duidelijk zijn vanavond, wat Israël ook in de hele geschiedenis meegemaakt heeft, plaats God daar niet buiten. God die heeft daar zijn hand in gehad. God beschikt. En God volvoert zijn plan in Israël. Hij beschikt. Ik vind het zo prachtig verwoord in die hele bekende Messiaanse psalm. Als u die met mij op wil slaan, dat zou mooi zijn, in psalm 2. Daar staat in psalm 2. Daar wordt natuurlijk geschreven over de onrust, over de winden die over deze wereld waaien. He, de volkeren woelen, zinnen op ijdelheid, de koningen scharen zich in slagorde, machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. En dan staat er zo mooi in dat vierde vers, Psalm 2 vers 4, die in de hemel zetelt, of troont. Ik vind het zo mooi als Johannes, de apostel, op het eiland Patmos gevangen zit. Dan komt er een moment dat voor Johannes de hemel geopend wordt. En dan mag hij in de hemel kijken. En weet u wat dan het eerste is wat Johannes ziet? Het allereerste wat Johannes ziet, dat is een troon. En dan staat er direct bij en iemand tronende op die troon. Hoewel Johannes in ballingschap zat, gevangen zat, wist hij wel, God, we zongen vroeger wel zo'n liedje, God is nog op die troon. In elke omstandigheid mag je weten, God zit op de troon. Hij is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. En eens zal dat koninkrijk, Gods koninkrijk, ook hier op aarde aanwezig zijn. En dan wordt het koninkrijk van God, wordt het hemels koninkrijk, wat hier op aarde aanwezig zal zijn. En dat zal vertegenwoordigd worden door Jezus, die hier als koning der koningen op aarde gaat regeren. Maar vergeet het nooit, in welke omstandigheid je ook komt, God is nog op die troon. God beschikt. En ook al voel je soms net als Jona, dat je reddeloos verloren bent, vergeet het nooit, God is op de troon en God beschikt. Hij heeft uiteindelijk het laatste woord. Voor Israël, maar ook in jouw leven. God beschikt. En daarom staat er zo mooi, hij die in de hemel zetelt, lacht. Hij lacht om het woelen van de volkeren. Hij lacht om al die volkeren die zich in slagorde scharen. Hij lacht om het wapengekletter van Noord-Korea en Iran en Hezbollah. God die woont in de hemel en hij lacht erom. Want hij zegt, hij spot met hen zelfs. Hij spreekt tot hen in zijn toren. Hij verschrikt hen in zijn gramschap. En dan zegt hij in vers 6, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En ook al kan de VN zoveel revoluties aannemen waardoor Jeruzalem van de Palestijnen wordt of van andere volken wordt, God die zegt heel eenvoudig, ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, wat staat er dan? Mijn zoon zijt gij. Tegen wie heeft hij dat wel eens meer gezegd? Mijn zoon zijt gij. Tegen Israël. Hij heeft dat ook tegen Israël gezegd. Mijn zoon zijt gij. En net zoals dat hij Israël geroepen heeft uit Egypte. Mijn zoon zijt gij. Heeft hij zo'n 1500 jaar later zijn zoon ook uit Egypte geroepen, hè? Toen hij met Jozef en Maria naar Egypte gevlucht. Waarom zeg ik dit? Omdat het Messiaanse volk, het Joodse volk, het Messiaanse volk en de Messias, die horen bij elkaar. Die kun je nooit los zien van elkaar. Ook het Messiaanse lijden, het lijden van de Messias, kun je ook niet loskoppelen van het lijden van het Messiaanse volk. En laten we wel wezen, er is geen enkel volk, hoewel ik weet, er zijn, bijvoorbeeld het Armeense volk heeft vreselijk geleden, de Koerden lijden, er zijn heel veel volkeren die geleden hebben, maar er is op de wereld geen volk dat zo geleden heeft als het Messiaanse volk. Het Joodse volk. Waarom? Ik sprak een tijdje geleden met de voorzitter van de synagoge in Enschede. En hij zei, ja, ik ben er niet zo blij mee dat we het uitverkoren volk zijn, want we hebben als volk heel veel moeten lijden. Liever niet. Ik had liever dat het mijn deur voorbij gegaan zou zijn. Ik zei, ja, maar weet je, Israël heeft ook heel veel voorrechten. Dan hebben we verteld dat het voorrecht is van een Jood. Maar weet u, hier zien we Gods beschikking. Hij beschikt en hij heeft zijn plannen gemaakt. En hij heeft heel duidelijk gezegd, ik heb mijn koning gesteld over Sion. En ook al denkt de hele wereld is anders, het gebeurt precies zoals ik dat wil. Vanavond gaan we met elkaar eens nadenken. Hier staat, de Heere beschikte. De Heere beschikt over het Joodse volk, over Israël. Er staat in, misschien wel goed om dat even te lezen, als u kijkt in Romeinen hoofdstuk 11, we komen er straks nog even op terug op Romeinen 9, 10 en 11, dat zijn drie hoofdstukken die over Gods plan met Israël gaan, maar in Romeinen hoofdstuk 11, daar staat, en dat begint bij vers 1, in Romeinen 11 vers 1, daar probeert Paulus een antwoord te geven op de vraag of God nou Israël verstoten heeft of niet. En dan staat er in vers 1, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Dit vind ik een heel sterk argument. Paulus gebruikt dit argument om duidelijk aan te tonen dat God Israël niet verstoten, niet verworpen heeft. Zoals hij ook niet in plaats van Jona een andere profeet geroepen heeft. Laat het duidelijk zijn, Jona die heeft waarschijnlijk ook in de tijd van Elisa gewerkt, in de tijd van Jerobeam II. En in de tijd van Elisa waren er profetenscholen. Er waren profeten genoeg hoor. En God kon heus wel naar zo'n profetenschool gaan en zeggen, joh, kom jij eens even mee, ik wil je naar Nineve, want die andere profeet die doet het niet. Maar dat deed God niet. God bleef trouw aan zijn roeping. God heeft Jona geroepen. En wat denkt u, toen God Jona de opdracht gaf, toen God Jona geroepen heeft om naar Nineve te gaan, wist God toen al van tevoren dat Jona nee zou zeggen? Ja. Hij had Jona van tevoren gekend. Voor hem was het geen verrassing. Deze hele geschiedenis van Jona was voor God geen verrassing. Echt niet. Hij kende Jona van begin tot eind. Hij overzag zijn hele leven al en hij wist dat het fout zou lopen met Jona. En toch had God Jona geroepen. Toen God Abraham riep. En Jacob. Wist God toen al van tevoren hoe het zou gaan met het volk van Israël? Zeer zeker. Vandaar dat het hier staat. Hij heeft dat volk van tevoren gekend. En het feit dat ze de Messias verworpen hebben, of het feit dat ze ongehoorzaam geweest zijn, dat speelt voor God niet een rol om ze dan maar te gaan verwerpen. Nee, hij heeft juist dat volk uitgekozen. Met al hun lek en gebrek. Met al hun fouten heeft God dat Joodse volk toch uitgekozen. Het is en het blijft het uitverkoren volk van God. God beschikt. En toen Mozes, en dan gaan we eventjes met mij, als u dat wilt, gaan we even terug naar Deuteronomium 31. Toen Mozes afscheid nam van het Joodse volk, van het volk Israël, dat hij uit Egypte meegenomen heeft. Toen heeft Mozes, zelfs voordat ze één voet in het beloofde land zetten, heeft Mozes in Deuteronomium 31 vanaf vers 14 al aangekondigd dat het Joodse volk van de Heer zou afvallen en hun eigen weg zou gaan. Hoe is het mogelijk, hè? Dat God dit al aan Mozes getoond heeft. Zo van: Mozes, je hebt dit volk nou uit Egypte geleid. En straks zullen ze onder leiding van Jozua het beloofde land ingaan. Maar laat ik je allemaal vast maar vertellen, Mozes. Het gaat helemaal fout met dit volk. Het gaat helemaal fout. Want dan staat er op een gegeven moment. Laten we bij vers 16 beginnen. Van Deuteronomium. Daar staat: en de Heere zei tot Mozes: zie, gij gaat bij uw vaderen te rusten, en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land waarin het komt. Ze zullen mij verlaten, mijn verbond verbreken dat ik met hen gesloten heb. Ten dien dagen zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Ik zal, moet je nagaan wat hier staat, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen. Vers 18: doch ik zal te dien dagen mijn aangezicht volkomen verbergen vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben, omdat zij zich tot andere goden hebben gewend. Het is nogal wat dat Mozes hier al aankondigt dat het Joodse volk, dat Jona, mag ik het zo zeggen, ongehoorzaam zou zijn. Dat Jona zijn eigen weg zou gaan. En dat Jona, Israël, onder de toren van God terecht zal komen. Onder het oordeel van God. Het is zelfs zo, ik weet niet of je dat ooit geweten hebt, maar dan staat er in vers 21 van Deuteronomium 31, wanneer dan vele rampen en benauwdheden hen treffen, dan zal dit lied tegen hen getuigenis afleggen. Want God die heeft tegen Mozes, je moet een lied schrijven. Je moet een lied schrijven. En als u goed kijkt in uw Bijbel, vindt u in hoofdstuk 32 het lied van Mozes. Ziet u het staan? Mozes krijgt de opdracht om over de hele geschiedenis van Israël een lied te schrijven. En dan staat er ook dat aan het einde hiervan, hè, dat staat in vers 22, toen schreef Mozes dit lied op en leerde het de Israëlieten. Moet je nagaan, dit lied hebben de Israëlieten geleerd. Ze zongen het misschien wel, een lied. Maar wat voor lied? Nou, als je nou kijkt naar de inhoud van dat lied. Nou, dat lied, dat begint met, als u kijkt in vers 10, met het begin. Gods begin met Israël, hoe hij Israël gevonden heeft en zich over Israël ontfermd heeft. Hè, dat staat in vers 10 van Deuteronomium 32. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land, van gehuil, in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Vergeet het niet, Israël is Gods oogappel. Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt en erin opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo heeft hem de Heere alleen geleid en geen vreemde God stond hem terzijde. Wat een prachtig begin, hè? Dit staat ook letterlijk over die adelaar, over die arend, als God het Joodse volk uit Egypte geleid heeft en ze komen bij de Horeb, dan zegt God: ik heb jullie op adelaarsvleugels hierheen gebracht. Zo begon de relatie tussen God en Israël. Maar ja, toen. Het tweede couplet van het lied, zou je kunnen zeggen, begint in vers 15. Toen werd Jeshurun vet en sloeg achteruit. Jeshurun, dat is een hele wonderlijke uitdrukking. Jeshurun betekent letterlijk vertaald de oprechte, de rechtschapene. Het was een erenaam voor Israël. Ze sloeg achteruit, vet werd gij, dik en vet gemest. En hij verwierp God die hem gemaakt had. Hij minachtte de rots van zijn heil. En zij verwekte hem tot naijver. En dan zie je dat Israël onder de toren van God terechtkomt. Onder het oordeel van God. Dat is het tweede deel van dit lied. Het gaat zelfs zo, als u kijkt in vers 21, een heel interessant vers in dat lied van Mozes. Deuteronomium 32 vers 21, daar staat, en zij verwekte mij tot naijver door wat geen God is. Ze krenkte mij met hun ijdelheden. Daarom zal ik hen tot naijver verwekken. Door wat geen natie is. Door een dwaas volk zal ik hen krenken. Weet je dat dit een tekst is die heel ver vooruit gaat? Een volk dat geen natie is. Wonderlijk, hè? De Palestijnen zijn nooit een natie geweest. Ze hebben nooit een volkslied gehad. Ze hebben nooit een vlag gehad vroeger. Het zijn vluchtelingen die in een land gingen wonen. Maar het is nooit een volk vroeger geweest. En hier worden ze gekrenkt. Hier worden ze lastiggevallen door een volk dat geen natie is. Dus hier wordt dat eigenlijk al aangekondigd dat het Joodse volk daar zoveel moeite mee heeft. Met een dwaas volk. Dat ze zich zo laten krenken. Hoe Israël onder het oordeel van God zo terecht gekomen is. Maar dit lied van Mozes eindigt op een geweldige manier. Daarom, je moet het lied in zijn geheel lezen en in zijn geheel zingen. Want dan staat er in vers 39 van het lied. Ziet nu dat ik het ben. Er is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven. Goed onthouden. Ik dood en doe herleven. Ik verbrijzel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn hand. En dan eindigt dat in vers 43. Jubelt gij natiën om zijn volk. Want hij wreekt het bloed van zijn knechten. Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders. En dan komt het. Jona. Grote verzoendag. En wat staat er aan het einde van dit lied? En hij verzoent zijn land, zijn volk. God beschikt. Weet u trouwens dat het lied van Mozes, dit lied van Mozes, komt u ook tegen in Openbaring hoofdstuk 15. In Openbaring hoofdstuk 15, waar God als het ware zijn verbond, de ark wordt zichtbaar en hij pakt als het ware de draad van zijn verbondsvolk weer op, daar in Openbaring, het laatste stukje, vlak voordat Babel valt. En dan staat er, en zij zongen het lied van Mozes. Het lied van Mozes wordt straks weer gezongen. Maar dan wel in zijn geheel, hè? En dan ook het einde, dat God weer tot zijn doel komt en zich verzoent, dat God het volk verzoent met hemzelf. God beschikt over die vis, maar ook over Jona, ook over Israël. God beschikt. Nog even over die drie hoofdstukken uit Romeinen. Slaat me maar mee eventjes op daar, die drie hoofdstukken waar God beschikt over Israël. Want waar beginnen die hoofdstukken mee? In Romeinen 9, 10 en 11. Nou, in Romeinen 9, 10 en 11, daar staat dat Israël vergeleken wordt, en u kunt dat vinden in vers 19 tot en met 20, met een stukje klei bij de pottenbakker. Laten we het maar even lezen. Hoofdstuk 9, Romeinen 9, vers 19. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij, dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije, en daar heb je het weer, beschikking? Ja? En daar wordt het woordje beschikt, hè? Hij heeft beschikking over. De vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen. Tot eervol, het andere tot alledaags gebruik. En dat gaat over Gods handelen met Israël. De pottenbakker heeft beschikking over de klomp klei, over Israël. De pottenbakker heeft beschikking over Israël. Het tiende hoofdstuk, ja, dat leidt eigenlijk tot het feit dat Israël als het ware tot de hemel op wil klimmen om Christus naar beneden te laten komen. Ze staan in ongeloof en dan eindigt dat tiende hoofdstuk met de vraag in vers 21. Maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dan eindigt in Romeinen 11, ja, de beschikking over Israël, dat God een plan heeft. In vers 11 en 12, daar staat van Romeinen 11, ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen tot naijver op te wekken, betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en het tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hier zie je weer hoe God beschikt over Israël en God zijn plannen uitwerkt in Israël. En dan eindigt hij deze prachtige drie hoofdstukken in Romeinen met de woorden, laten we die even nog met elkaar lezen, in vers 33, Romeinen 11 vers 33, O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Daar heb je het weer, hè? God beschikte, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft hem eerbied gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hier eindigen die drie hoofdstukken mee in de Romeinenbrief, waaruit blijkt dat wat er ook met Jona gebeurt, God staat erboven. God staat erboven. En ja, dat is zo mooi om dat te zien. Niet alleen bij Israël. Wat er gebeurt met Israël. God wist het allemaal van tevoren. Maar het is allemaal ja, onder het plan van God. Onder de regie van God. Hij beschikt. We hebben gezien, Jona is een beeld van Israël. Maar ook van Jezus. Wie beschikte er over Jezus? Je kunt niet zomaar over Jezus beschikken. Dat kan niet. Jezus is gekomen, en dat staat zo mooi in de Hebreeënbrief, bij zijn komst heeft hij gezegd, u heeft mijn lichaam bereid om uw wil te doen. Weet u, er is een vers in Johannes, hoofdstuk 19, daar staat Jezus tegenover Pilatus. En dan zegt Pilatus tegen Jezus, weet u dan niet dat ik u in mijn macht heb, dat ik met u kan doen wat ik wil? Dat zegt Pilatus letterlijk. En weet u wat Jezus dan zegt? Jij zou geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven worden. Wie beschikt? Pilatus? Het Romeinse Rijk? Of God? God staat erboven. En ook in het leven van Jezus, het is Gods regie. En hoewel Pilatus, kijk, het is heel wonderlijk wat hier gebeurt, hè? Pilatus die probeert op allerlei manieren om Jezus vrij te krijgen. Zelfs zijn vrouw benadert hem nog en zegt, joh, bemoei je niet met deze man. Ik heb erg naar gedroomd om deze man. Deze man die moet je vrij laten. Dus Pilatus zet alles op alles om Jezus vrij te laten. Lukt het hem? Heeft u ooit een rechtszaak meegemaakt waarbij de rechter tegen de publieke tribune zegt, zeg jullie maar wat ik ermee moet doen. Want dat gebeurt hier eigenlijk, hè? Pilatus, die weet het niet. En die vraagt aan het volk, nou, zeg jullie het dan maar. Zo gebeurt het. Waarom? Omdat God daarboven stond. Het was de regie van God. God beschikt over Jona, maar ook over Jezus. En ik vind het heel mooi dat op een gegeven moment Petrus dat ook verwoordt in zijn Pinkste toespraak. Laat het maar even lezen in Handelingen 2. In Handelingen 2 zegt Petrus dat zo duidelijk. In Handelingen 2 vers 22... Daar staat, mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, en dan komt het, naar de bepaalde raad en voorkennis van God hebt gij uitgeleverd door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Hier komen we zo nog wel even op terug. Maar vooral deze zin. Het gebeurde in vers 23 naar de bepaalde raad en voorkennis. Dat is hetzelfde woordje als wat je in Romeinen tegenkomt. God die het woord al, die Israël al lang van tevoren gekend heeft. Het was de voorkennis en het was het plan van God. Wat er met Jezus gebeurde. Maar wat er ook met Jona gebeurde. God beschikte. God leidde het zoals hij dat wilde. Nou, wat staat er dan, als we weer even teruggaan naar Jona, want daar waren we natuurlijk. Dan staat er, en de Heere beschikte een grote vis. Een grote vis, ja. Het woordje groot wordt in Nederland, dat is een beetje een vertaling van, dat wordt vertaald met wal. Als je zegt een grote noot, dan zeg je een walnoot. Ja, een walnoot, dat is een groot, de letterlijke betekenis is een grote noot. Als je een grote vis zegt, dan zeg je een walvis. He, daar komt het woord vandaan, walvis. Dus vandaar dat heel veel mensen gedacht hebben, oké, een grote vis, dat is dus een walvis. Nou, ik denk niet dat het een walvis was. Want dat zou helemaal niet kunnen. Een walvis heeft helemaal niet zo'n groot keelgat. Ja, dat kan niet. Maar wat was het dan wel? De Heer Jezus, die spreekt in Matthäus 12, vers 40 over een zeemonster. Daar staat er letterlijk. Jezus was in de buik van een zeemonster. De Heer Jezus heeft het helemaal niet over een walvis. Helemaal niet. Hij heeft het over een zeemonster. Als je kijkt in Jesaja 27, daar wordt over een leviathan gesproken. Een leviathan, daar staat, ja, als u wilt, dan kunt u dat even opslaan in Jesaja. Ja, we zijn een beetje aan het bladeren door de Bijbel, maar dat is niet zo erg. Hard werken, hè? Ja. Jesaja 27, daar staat in het eerste vers. Jesaja 27 in het eerste vers. Te dien dagen zal de Heere met zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen over de Leviathan. En dan staat er de snelle slang. Over de Leviathan de kronkelende slang. En hij zal het monster in de zee doden. Dus hier wordt over zo'n monster gesproken. En je zou kunnen zeggen dat je dit wel kunt vergelijken met de duivel zelf. De snelle slang, de kronkelende slang, de Leviathan, het monster. En er staat in de psalmen dat hij zijn kop zelfs zal vermorzelen. Het teken van Jona. De Heer Jezus spreekt over het teken van Jona. Ik geef jullie geen ander teken dan het teken van Jona. Voor heel veel theologen is de geschiedenis van Jona een sprookje. Een legende. Een verhaal wat we niet letterlijk moeten nemen zoals het er staat. Want hoe kan dat, dat iemand opgeslokt wordt door een vis en 3 dagen later weer uitgespuugd wordt? Nou, we weten allemaal wel, dat kan niet. Hè, dat is de tendens van vandaag. Als wij het niet begrijpen, als het niet past, dan hebben we het over een soort... dat is ook in de schepping. Hè, als we niet begrijpen dat God de wereld in 6 dagen geschapen heeft, dan moeten we maar zeggen dat Genesis een soort poëzie geweest is, een soort gedicht geweest is, maar dat moeten we dus niet letterlijk nemen. Hè, zoals moderne theologen zeggen, de Bijbel bevat wel het woord van God, maar is niet het woord van God. Hè, dat theologen zeggen ook wel eens van mensen, het gaat niet om de letterlijke tekst, maar het gaat om de boodschap van de Bijbel. En weet je, dan ga je op een gegeven moment zelf boven de Bijbel staan en zelf op een gegeven moment zeggen wat waar is en wat niet waar is. En wat symbolisch is en niet symbolisch is. En dan ga je op een gegeven moment zelf heersen over het woord van God. Wat denkt u? Als de Heer Jezus zegt, ik geef jullie nog 1 teken. En dat is het teken van Jona. Dat het teken van Jona, zoals de Heer Jezus spreekt over dat teken van Jona. Dat de Heer Jezus dat ene teken geeft naar aanleiding van een sprookje. Zou Jezus dat gedaan hebben van, oké, het is een sprookje, maar goed, het is het teken wat ik jullie geef. Als het een sprookje geweest zou zijn, als het een verhaaltje geweest zou zijn, als het een gedicht geweest zou zijn of een legende geweest zou zijn, dan zou de Heer Jezus dit nooit als teken gebruikt hebben. Dan moet het toch wel echt waar zijn, toch? De Heer Jezus gebruikt dit als teken. En ik heb er totaal geen moeite mee om te aanvaarden dat dit gewoon ware geschiedenis is. Dat dit gewoon gebeurd is. We gaan ervan uit, wetenschappers die weten dat ook wel, dat als je bijvoorbeeld een potvis hebt, die ook in die tijd in de Middellandse Zee was zwommen, die konden en kunnen nog steeds tot 30 meter lengte krijgen. Ik weet niet hoe lang dat deze zaal is. Nou, misschien, bijna 30 meter misschien. Nou, het zou er misschien net in passen. Ja? Tessels kun je ze bekijken, hè? Dus, er zijn potvissen van 30 meter. Er zijn potvissen gevangen waar complete haaien in de maag zaten. Haaien, die veel groter zijn dan de mens. Haaien van 5 meter lang. Compleet ingeslikt. Het zou ook een zwaardwalvis, een orka geweest kunnen zijn. Of een witte haai, een mensenhaai zoals ze die wel eens noemen. Die kunnen met gemak hele complete dolfijnen inslikken. Dus wat dat betreft is dat helemaal geen probleem. Men heeft wel eens uitgerekend dat in de maag van een potvis, is een temperatuur van zo'n 30 graden. Waar inderdaad een mens nog een poosje kan blijven leven. Je kunt het wetenschappelijk proberen te redeneren. Hoeft helemaal niet. Maar het is wel heel opmerkelijk dat vanuit de gewone geschiedenis er voorbeelden zijn. Ik noem er maar 3. In 1758 in de Middellandse Zee. 1758. In 1867 bij Triest, dat ligt vlakbij Venetië aan de Adriatische Zee, is het op alle tweede bij alle tweede data voorgekomen dat een matroos overboord sloeg, opgeslokt werd door een potvis, die potvis werd geharpoeneerd, die braakte zijn maag uit en de matroos werd weer aan boord gehaald. Dat is 2 keer gebeurd in de Middellandse Zee en in de Adriatische Zee. En als u wilt, kunt u een oud artikel nog opvragen van de New York Times uit 1928. Die vertelde dat ze op walvisvaart waren op de Atlantische Oceaan daar ergens. En iemand sloeg overboord, werd ook opgeslokt door een potvis. Deze potvis werd geharpoeneerd, braakte zijn maag leeg en ja, de man die kwam er weer uit en werd weer aan boord gehesen. Dat was in 1928. Dus dit soortgelijke gebeurtenissen, niet over 3 dagen, maar soortgelijke gebeurtenissen zijn gewoon in de geschiedenis opgenomen. Als gewoon dingen die gebeurd zijn. Nou, dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Niet om te zeggen van oké, we begrijpen het, dus het zal wel waar zijn. Maar ja, dat dit gewoon gebeurd is. Dat is wel heel wonderlijk. Ik wil hier toch nog even aan toevoegen. Als we nou kijken hoe God heerst over de schepping. Als Noach de ark gebouwd heeft. En het wordt tijd dat die dieren binnenkomen. Hoe gaat dat? De dieren komen 2 aan 2. Stiefelend zo de ark binnen. En van de reine dieren een paar meer. Wie heeft ze dat verteld? God heerst over de schepping. En soms heb je wel het idee dat de dieren nog gehoorzamer zijn dan de mensen. Ja? Ze komen zo de ark binnen stiefelen. Of denk aan een Biliam, die met zijn ezeltje op pad was. Ineens gaat dat ezeltje onder al het geslaan van die Biliam, die gaat liggen, die gaat door zijn knieën, zakt hij. En dan zegt Biliam, wat is er nou toch aan de hand? En dan draait die ezel zich om en dan zegt, nou, moet je eens horen. En die gaat eventjes met Biliam praten dat er een engel op de weg staat om hen te doden. Dat is toch wat, hè? Deze van Biliam. Of als je kijkt naar Elia, die daar aan de beek Krit zit. En dan komen de notabene aaseters. Of het nou raven of kraaien, of ik weet niet wat het waren. Of roeken, raven denk ik. Die komen Elia eten brengen, notabene. Nou. Of denk aan Elisa, die ergens liep en uitgescholden werd door een paar van die tienertjes, die jongens. En ineens komen er 2 berinnen uit het bos en die meppen ze eventjes omver. Die 2 berinnen. Of denk aan een hele bekende. Denk eens aan Daniel. Die een nacht tussen hongerige leeuwen heerlijk geslapen heeft. Misschien de manen van een leeuw gebruikt heeft als een kussen. Terwijl de koning de slaap niet kon vatten. Of denk aan Petrus. Dat ze op een gegeven moment tegen Petrus zeiden van, moeten jullie geen belasting betalen? Nou, toen zei de heer Jezus tegen Petrus, Petrus pak maar een hengeltje. En de eerste vis die boven komt. Nou, Petrus die pakt een hengeltje en er komt de vis boven en het belastinggeld zit erin in het visje. Weet je, dat hè, ja heel toevallig hè. Dat wonder hè, wat er gebeurt met Petrus met dat visje, met dat muntstukje erin hè. Is dat nou een kleiner wonder, ja qua formaat wel kleiner, dan dat wat met Jona gebeurde? Het is toch net zo'n wonder? God regeert over de schepping. We hebben het 1 keer gehad bij ons in Maarsen. Tenminste, waar ik vroeger woonde. Daar was een mevrouw die vanuit onze gemeente altijd. Daar stroomt de Vecht doorheen door Maarsen. En er was 1 vrouw die daar altijd aan de bootjes, bij de bootjes, het evangelie ging brengen. Ja, hè? En toen kwam die mevrouw bij 1 van die bootjes. En daar was een meneertje zo tussen die bootjes, een beetje het vissen. En toen zei die meneer, nou ik heb de hele avond nog niks gevangen. Maar weet je, ik wil wel dat traktaatje aannemen van jou. Maar dan moet je er eerst maar voor zorgen dat ik een vis vang. Nou, die mevrouw die stond erbij. En hij kreeg toch een grote vis eraan. Hij zei, nou ja, nou moet ik het traktaatje wel aannemen. Weet je, God beschikt. God heerst hierover. God die weet precies wat zijn plan is. Met Israël, met zijn volk, met Jona. En God gebruikt daar ook heel eenvoudig zijn natuur voor, zijn schepping voor. En vandaar dat er staat, u hoeft het niet op te slaan, maar als de Heer Jezus de storm stilt, dan vallen zijn apostelen in het schip op hun knieën en dan zeggen ze tegen elkaar, ze waren boven mate bevreesd en zeiden tot elkander, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Met hem hebben we te maken. Met hem heeft Israël te maken. En met hem hebben ook wij te maken. Nou, dan zien we dat Jona in de zee geworpen wordt. Trouwens, wat denkt u, wie heeft er nou eigenlijk in die zee geworpen? Want daar staat in dit stukje dat de Heer hem zelf in de zee geworpen heeft. Hè? Dat staat in vers 3 van Jona hoofdstuk 2. Daar staat, gij had mij geworpen in de diepte van het harde zee. Ik dacht dat die scheepslui dat deden. Ja. God werkt door de handen van mensen heen. Hè? En het was God zelf die hier de regie weer had, hè. God heeft hem in de zee geworpen. En dan staat er dat, en daar begint Jona 2 mee, en Jona ging bidden. Hebben we dat net niet gezongen? Als ge in nood gezeten. Nood leert bidden, hè? Jona kon niet bidden toen hij wakker gemaakt werd door die scheepslui, want hij was ongehoorzaam. Hij had gezondigd tegen de Heer. Gebedsloosheid, hè? Wanneer je in zonde leeft. Maar hier lezen we, Jona bad tot de Heer. Soms zijn er van die momenten in ons leven, die situaties die God gebruikt om ons weer te leren bidden. Er zijn momenten geweest, ook in ons leven, van Helene en van mij, dat wisselt nog wel eens, maar er zijn momenten geweest dat we werkelijk onze knieën blauw gebeden hebben. Dat er zoveel tijden waren dat we gebeden hebben, maar dat waren wel de moeilijkste momenten in ons leven. En wij denken heel vaak, en dat is het grote gevaar, als het wat makkelijker gaat in ons leven, hoeven we niet zoveel te bidden. Maar laten we het maar andersom doen. Als het heel makkelijk gaat in ons leven, dan moet je juist gaan bidden, hoor. Want dan weet Satan drommels goed je te pakken. Hier zien we dat Jona, ja, er staan drie verschillende uitdrukkingen. Daar staat Jona bad tot de Heere. In vers 2, hij zeide, ik riep uit mijn nood. En in vers 2, het laatste stukje, er staat, ik schreeuwde tot de Heer. Zie je die drie uitdrukkingen? Hij bad, hij riep en hij schreeuwde tot de Heer. Jona zocht de Heer weer op. En dan staat er hier in het stukje, in Jona bad tot de Heere. En dan staat er weer zo mooi, zijn God. Het was zijn God. En ja, de scheepslui, natuurlijk dachten zij dat Jona dood was. Dit was het einde van het leven van Jona. Heel veel mensen dachten toen Jeruzalem verwoest werd, toen de tempel verwoest werd, toen het Joodse volk gedood werd door keizer Nero en de overgebleven Joden op transport gezet werden en dat de Joden wereldwijd verstrooid werden. Wie had toen niet gedacht van dit is het einde van Israël? Hier houdt het op met Israël. Petrus had het zelfs al gezegd in zijn brieven. Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Het houdt nu op voor Israël. En heel veel kerken en theologen en Augustinus bijvoorbeeld, Augustinus die leerde heel eenvoudig dat de kerk het nieuwe volk van God is. En dat God met het aardse volk van Israël afgerekend heeft. En dat er totaal geen toekomst was voor het aardse volk. De kerk is het nieuwe Israël. En ja, heel veel mensen hadden gedacht, nou, het is voorbij. Het is voorbij met Israël. En dan is het zo wonderlijk dat God een vis stuurde om Jona in leven te houden. Als die vis er niet geweest was, dan was Jona verdronken. God heeft die vis gestuurd om Jona in leven te houden. En dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, die vis, dat is toch de vijand? Dat is toch de dood? En toch heeft God juist dat negatieve gebruikt om tot zijn eer te komen met zijn volk Israël. Ondanks de gehoorzaamheid van Israël blijft Israël Gods oogappel en blijft hij voor zijn volk zorgen. Er staat niet voor niets in Jesaja 63, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. Hij was erbij. Hij ging met het volk dwars door de ellende heen. En weet u, dan staat er ook in Deuteronomium, gaan we nog even naar Deuteronomium 28 terug, want dat wat over Jona gekomen is, is ook over Israël gekomen. Het lijden van het Messiaanse volk. Er staat in vers Deuteronomium 28, vers 63. En ja, het kan misschien verkeerd overkomen, maar hier heb je echt te maken met de toorn van God. Het oordeel van God over Israël. Daar staat in vers 63, zoals de Heer er behagen in had om u wel te doen en u talrijk te maken, zo zal de Heer er behagen in hebben, het is nogal wat hier staat, hè? Om u te gronden te richten, u te verdelgen. Gij zult weggerukt worden uit het land dat geen bezit gaat nemen. Let wel, dit zegt Mozes, hè, de knecht van God, die zoveel met het volk van Israël meegemaakt heeft, die zelfs tussen God en Israël in ging staan, toen God het volk wilde vernietigen en zei, neem mij dan maar. Schrap mij dan maar uit het boek des levens. Dit is Mozes die zo van zijn volk houdt. En dan zegt hij in vers 64, de Heere zal u verstrooien onder alle naties, van het ene einde der aarde tot het andere. Al daar zult gij andere goden dienen die nog gij, nog uw vader gekend hebben, hout en steen. Gij zult onder die volken geen rust vinden, nog rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee, een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. 'S nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. 'S morgens zult gij zeggen, was het maar avond. En 's avonds was het maar morgen vanwege de vrees die het hart vervult en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Wat vreselijk wat hier over Israël komt. Een vreselijk oordeel. En als je daarover nadenkt wat Jona hier meemaakt. Laten we nog maar eens even lezen wat Jona hier meemaakt. Van Jona lezen we. Ik zal deze 7 punten hier uit dat stukje van Jona voor u even eruit halen. U kunt het lezen vanaf het 2e vers tot het 6e vers. Daar staat, Jona kwam terecht in de schoot van het dodenrijk. In de schoot van het dodenrijk. Hij werd geworpen in de diepte, het hart van de zee. Het tweede. Ten derde, waterstromen omvingen hem. Ten vierde, al Gods brandingen en de golven gingen over hem heen. Ten vijfde, hij was verstoten uit de ogen van God. Ten zesde, Hij was ver verwijderd van de tempel, zijn heilige tempel. En ten zevende, de grendelen van de aarde waren voor altoos achter hem. Dit was de situatie waarin Jona terechtkwam. Dit was de situatie waarin Israël terechtkwam. Israël die als het ware zo de dood inging en geestelijk stierf en verdween onder water, zo'n diepe weg van lijden meegemaakt heeft. Zo'n verwerping en zo'n haat. Een waterstroom. Israël wat zo als het ware gevangen genomen werd. Benauwd, in de benauwdheid terechtkwam. Die zo ten volle ervaren heeft het Messiaanse volk dat de brandingen van God, de toren van God over het volk van Israël kwam. Als er één volk dat ervaren heeft, dan is Israël dat wel geweest. Hoe Israël ervaren heeft verstoten te zijn uit de ogen van God. Kijk wat Jezus riep aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hebben ook heel wat Joden geroepen toen ze in de concentratiekampen waren hoor. Heel wat. Dat hebben Joden ook gedacht van God, waar bent u nou? Uit de ogen verstoten van God. Ver verwijderd van de heilige tempel. Israël die zo blij was met de tempel die er stond, waarin de heidense volkeren God kwamen zoeken, de tempel die was er niet meer. Ver verwijderd van de heilige tempel en de grendelen van de aarde waren achter hen. Het was voorbij met Israël. Dit was de situatie van Jona. Dit was de situatie van Israël. En dit was ook de weg, vergeet het nooit, de weg die Jezus voor ons ging. Het is wat, hè, dat Jezus, hè, we lezen van Jezus dat hij neergedaald is tot op de lagere aardse gewesten. Broeders en zusters, we hebben wel eens gevaren op de fjorden van Noorwegen. En als je dan ziet, hè, dat als je op de fjorden van Noorwegen vaart, dan zie je die steile wanden van die bergen zo naar beneden komen. En weet je, die wanden die gaan gewoon door, hè? Die gaan gewoon door. En dan zit je zo in een fjord. Inderdaad zijn de fjorden van bijna wel 1000 meter diep. En toen voeren we daar met een klein roeibootje overheen. En ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. Maar je kon tientallen meters zo diep wegkijken. En dat vind je wel een beetje eng worden. Hè? Als je zo in een bootje zo zit en je kijkt heel diep dat water in. Dan heb je een beetje dieptevrees. Geen hoogtevrees, maar dieptevrees. Dan moet je nagaan dat hier staat dat hij neerzonk tot op de grondvesten der bergen. Corrie ten Boom die zei altijd, er is niemand zo diep gedaald dan Jezus. Hij daalde zo diep de dood in. Je bent nooit zo diep gedaald als Jezus, zodat Jezus je altijd weer mee kan nemen naar boven. Jezus is zo diep de dood ingedaald. Dat komt hier in dat stukje zo mooi naar voren. Dat daar staat, al uw brandingen gingen over me heen. Oh, dat kunnen we ook lezen in de Messiaanse psalm. Bijvoorbeeld psalm 42, waar staat, de watergolven, de vloedende golven van God, die spoelden over me heen. Staat er letterlijk. Jezus heeft dit lijden ten volle mee moeten maken. En bij Jezus was er niet een grote vis die hem beschermde, maar hij ging echt alleen die dood in. Al Gods brandingen gingen over hem heen. En hij was verstoten uit de ogen van God. Vergeet het niet, broeders en zussen, toen Jezus hier op aarde kwam, was hij volkomen rein. Hij had geen zonde. Hij was volkomen zonder zonde. En omdat hij zonder zonde was, kon hij voor onze zonde sterven. En dan staat er in de Korinthebrief, hij is voor ons tot zonde gemaakt. Als we de strijd van Jezus meemaken in de Hof van Gethsemane, dan denk ik dat de grootste strijd die Jezus daar meemaakte, het besef was dat hij tot zonde gemaakt zou worden. Dat was het allerergste. Als je naar de Lijdenspsalm 22 kijkt, dan begint Psalm 22 niet met de woorden: O God, mijn God, wat heb ik pijn in mijn handen? Wat heb ik pijn in mijn hoofd omdat er een doorn en kroon opgeslagen is? Wat heb ik pijn in mijn ribben? Die lichamelijke pijn in Psalm 22 komt pas op de derde plaats. Het grote lijden van Jezus was niet de lichamelijke pijn, want weet u, er zijn na Jezus vele, vele martelaren gestorven op dezelfde manier als Jezus. Zelfs Petrus die is op zijn kop gekruisigd. Ja? Maar het grote lijden van Jezus was dat zijn vader hem verlaten had. Dat hij alleen was. Die als, hè, er staat zo mooi in de Bijbel, die als troetelkind bij zijn vader was. En altijd bij zijn vader was en nu zonder zijn vader was. Omdat hij onze zonde in zijn lichaam nam. We hebben daar de vorige keer over nagedacht toen Jona de diepte ingeworpen werd, werden de zonden in de diepte geworpen. Toen Jezus voor ons de dood inging, toen heeft Jezus onze zonde meegenomen de diepte in. En hij heeft de straf gedragen voor onze zonde. Als hier vanavond nou nog mensen zitten die nog steeds een probleem hebben met hun zonde, die weten dat hun zonde nog steeds tussen God en hen staan, dan wil ik u vanavond uitnodigen om tot Jezus te komen. Want Jezus heeft gezegd: breng ze maar bij mij. Er is maar één plaats waar je je zonde kwijtraakt, dat is bij het kruis op Golgotha. En dat kruis op Golgotha, dat mag ook hier zijn in ons huis. Dat kruis, dat is hier. Jezus is hier. En je mag hier je zonde brengen bij Jezus. En hij heeft ze gebracht in de dood. En dan mag je weten dat het weg is. En dat is de weg die Jezus hier ging. Jezus die als het ware zo de dood in ging. Maar het is zo mooi om te zien. Want wat hebben we gelezen net uit Handelingen? De grendelen der aarde waren gesloten, maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij heeft de grendelen verbroken en hij heeft de gevangenis gebroken en hij is uit de dood omhoog gekomen. En daarom staat er ook zo mooi in het zesde vers. Als u kijkt in vers 6, dan staat er aan het einde van vers 6: toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. O Heere, mijn God. Mooie uitdrukking, hè? Weet u wie dat nog meer zei? Thomas. Heere, mijn God. Toen hij ontdekte dat Jezus waarlijk opgestaan is. In de Statenvertaling, er staat hier in plaats van het woordje toen, in de Statenvertaling staat maar. Daar hebben we ook weer zo'n maar, hè? Daar zijn we mee begonnen, hè? Maar Jona maakte zich op, maar de Heere wierp een wind. Maar die scheepslui dachten, nou, we rennen het zelf wel, hè? En hier zien we in het tweede hoofdstuk weer dat woordje komen, maar. God trok hem op. Hij trok zijn leven uit de groeven omhoog. Het is natuurlijk heel duidelijk dat we hier te maken hebben met de Heer Jezus. Het teken van Jona. Geen sprookje, nee, werkelijkheid. Jezus, die uit de dood omhoog kwam. De dood kon hem niet vasthouden. Maar we hebben hier ook te maken met Gods plan met Israël. Want ook Israël zal uit de groeven omhoog komen. Laten we één tekst erover lezen. U kunt het vinden in Ezechiël 37. In Ezechiël 37, daar staat in het 13e vers. Ezechiël 37, het 13e vers. Daar staat: en gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven. Hier staat groeven, hè? Hebben we net in Jona gelezen. De Heere opende mijn groeven. Nou, dat is hetzelfde als wat hier staat in vers 13. Wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in het land, in uw land. En gij zult weten dat ik de Heer het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Wat met Jezus gebeurde, toen hij uit de dood weer levend werd, dat gaat ook straks met Israël gebeuren. Israël, nu nog begraven, nu nog dood, nu nog verstrooid, nu nog ongelovig als volk. Gelukkig zijn er heel veel Messias beleidende Joden die wel gelovig zijn, maar het volk aan zich is nog steeds, leeft nog steeds in ongeloof. Maar eens zal de groeve geopend worden en zal Israël als het levende volk, bewaard door alle beproevingen heen, tevoorschijn komen. En dat gaat straks gebeuren. En dan aan het eind, laten we het maar even lezen. Want dat gaat gebeuren, staat er. Toen mijn ziel in mij versmachtte en ik aan de Heere dacht. Toen gebeurde dat. Toen hij versmachtte, toen hij niet meer verder kon en de Heere aanriep. En dan staat er, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Oh, er wordt wat gebeden daar bij die klaagmuur, hè? Er zitten wat briefjes tussen die stenen. Maar dan zal het gebed voor het aangezicht van God komen. En God zal gaan handelen. God zal gaan werken. En dan gaat dat gebeuren wat er in vers 10 staat. Want in vers 10 van Jona 2, daar staat, en de Heere sprak tot de vis. Wonderlijk, hè? De Heere sprak tot de vis. En de vis gehoorzaamt. Ik weet niet waar die vis in die 3 dagen geweest is. Misschien heeft hij een rondje Gibraltar gezwommen. Ik weet niet waar Jona allemaal naartoe geweest is. Er zaten geloof ik ook geen raapjes in de zijkant. Maar die vis die heeft daar best wel, die heeft er niet stilgelegen, denk ik. En hoe zal het toch geweest zijn met Jona? Hè? Tussen al die kwabben en dat zeewier om zijn hoofd heen. En ja. Als je daarover nadenkt, wat heeft deze man toch meegemaakt daar die 3 dagen? Hè? Het is toch onvoorstelbaar. Hè? Het is niet te vatten wat Jona meegemaakt. Het is niet te bevatten wat Israël meegemaakt heeft. Het is niet te begrijpen wat Jezus meegemaakt heeft in die duisternis. In die angst. Maar er komt een moment op de 3e dag dat Jona weer aan land komt. Op het droge. Hier wordt uitdrukkelijk de uitdrukking gebruikt, en deze spuwde Jona op uit het droge. Het woordje droge heeft in het Hebreeuws de betekenis van fundament. En het droge verscheen voor de eerste keer op de 3e dag toen God de hemel en de aarde schiep. Op de 3e dag heeft God de wateren laten samenvloeien, zodat het droge zichtbaar werd. Jezus stond op de 3e dag. En de opstanding van Christus is het droge, is ons fundament. Daarop kunnen we staan. En zo zien we dat Jona op de 3e dag uitgespuwd werd op het droge. Jona kreeg fundament onder de voeten. En ja, er staat letterlijk, en dat is misschien het laatste wat ik dan met u wil lezen, in Hosea hoofdstuk 6. Daar staat Hosea hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 3. Kom toch, Hosea staat net voor Jona, hè? Net een klein stukje voor Joël, voor Jona. Het is de eerste kleine profeet na Daniel. Daar staat, kom toch, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd, Israël is in 2 stukken gescheurd, het Noordrijk en het Zuidrijk. Hij heeft verscheurd en hij zal helen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, we willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Ten derde dagen. Jona, de derde dag op het droge. Christus, ten derde dagen opgestaan. Bij de schepping, de derde dag, het droge verscheen. Israël zal de derde dag hersteld worden. En daarin zien we zo prachtig, ook in Jona weer, opnieuw de geschiedenis van Israël. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat we mochten zien dat u beschikt. U die in de hemel zetelt, lacht om het gewoel van de volkeren. Lacht om het wapengekletter van allerlei landen. Heer, want u heeft uw koning gesteld over Sion, uw heilige berg. Heer, en eens zal het moment komen dat u tot uw doel komt met uw volk Israël. Dat ze weer een land komen, dat ze tot een zegen worden, dat ze gehoorzaam worden. Heer, wat geweldig zal dat moment zijn. Heer, dank u wel dat we vanuit deze geschiedenis van Jona mochten zien hoe Jona geleden heeft, hoe uw volk Israël geleden heeft, maar ook hoe de Messias, de Heer Jezus, voor ons geleden heeft. Heer Jezus, dank u wel dat u al mijn zonden meenam de dood in. En dat al de brandingen, al de oordelen van God, niet over mij, maar over u kwamen, Heer Jezus. En dat het oordeel daar gedragen werd door u. En dat ik nu mag weten, zoals u zelf gezegd hebt, Heer Jezus, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden. Dat u gezegd heeft, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel, maar hij is overgegaan vanuit de dood in het leven. En Heer, als we nu Jona mogen zien, die uit de dood naar boven gekomen is, en ook wij in Christus gestorven zijn, begraven zijn en opgestaan zijn, want gij zijt gestorven, begraven en gestorven met Christus, zo zegt uw woord het zelf, dan mogen we met Paulus zeggen, dan mogen we leven als mensen die al gestorven zijn, in een nieuw leven. Heer, dank u wel voor dit nieuwe leven, vanuit deze prachtige geschiedenis. Ik wil u bidden, Heer, als u, wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren onderweg naar huis. Heer, en mocht hier iemand zijn die nog steeds met zijn zonde, haar zonde, rondloopt en niet weet waar die ermee naartoe moet, laat het zo zijn dat ze deze zonde nu vanavond bij u brengen. En laat een moment van stilte nemen, waarin je in hele eenvoudige woorden in je hart tegen de Heer Jezus kunt zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn zonde gedragen hebt als het Lam van God. En dat u het oordeel voor mijn zonde gedragen hebt. En ik geloof in u, Heer Jezus, dat u dat voor mij gedaan hebt. Wilt u me vergeving van zonde geven? En wilt u in mijn hart komen wonen? Zullen we een moment van stilte hebben waarin je dat zelf tegen de Heer kunt zeggen? Amen. Goed. Ik wil u nog even vertellen dat op de boekentafel ligt ook het nieuwste zoeklicht. Uw Bofma, want ze zijn opeens verzonden. Dan heeft u de primeur. U kunt ze ook uitdelen. Het mooiste is, Als u zelf een abonnement neemt op het zoeklicht. Ja, weet u, ik heb toen ik in 1990 directeur van het zoeklicht was, toen hadden we een abonnementenbestand van 20.000. Ruim 20.000. En toen zei broeder Blok altijd tegen mij van, weet je, als nou elk zoeklicht door 2 mensen gelezen wordt, hebben we een heel stadion vol. 40.000. Wat prachtig, hè? Maar ik moet u helaas vertellen, en dat is bij heel veel bladen in Nederland en ook heel veel kranten gebeurd, dat heel veel abonnees we verloren hebben. En we hebben daar pas ook met het zoeklicht over gesproken. Dit is de core business, dit is het belangrijkste van het zoeklicht, het blad. Hier omheen hebben we allerlei activiteiten. En ik zou het zo ontzettend fijn vinden als u niet alleen het blad leest, maar wanneer u ook een abonnement neemt op het blad, dan ondersteunt u ook het zoeklicht. Geeft ons ook de mogelijkheid om door te gaan met het werk. En ik zou echt willen vragen, en ja, u kunt ons helpen om weer de 10.000 grens te bereiken. Want daar zijn we inmiddels al ondergekomen. Ja. Dus dat moeten we zien te keren. En als u nog, als u het zoeklicht heeft, neem er dan eentje mee voor iemand anders waarvan u denkt, hey, die kan ik misschien nog wel als abonnee werven, hè? Ik weet wel dat er vroeger hier in Ermelo heel wat mensen waren die elke keer extra nummers kregen. En daarmee, ja, dat noemden ze vroeger colporteerden, hè? Zo van abonnees werven voor het zoeklicht. Nou, ik hoop dat er onder ons vanavond mensen zijn. En u kunt u opgeven bij Rinus, bij de boekentafel, dat u zegt, nou, ik wil elke 2 weken dit blad gewoon hebben. Want, ja, ik zal u eerlijk vertellen, ik ken heel weinig profetische bladen die zo duidelijk gaan over de tekenen van de tijd. En meer dan ooit leven in een tijd waarin we die tekenen zien en waarin we de komst van Jezus nabij is. Dus, ja, neem het blad mee en doe er wat mee. Goed. Ja.
Ik vond het zo mooi dat meneer Niemeyer begon met psalm 2. Ik heb van de week, dinsdagavond was het geloof ik, een hele mooie overdenking gehoord op onze lokale radio. Dat ging over die psalm. En daar stond een mooie tekst in, dat raakte me. Ik heb het vanavond voor mezelf even gelezen. Kus de zoon. En daar ging dat dus heel duidelijk over. Dat laatste vers in psalm 2, welzalig allen die bij hem schuilen. En daar heb ik een heel mooi lied bij gevonden. En dat is een lied dat mij door de jaren heen geweldig geraakt heeft. En nog steeds. Lied 133. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. En dan met name dat refrein. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. En dat is een beetje op de manier van Jona. Die moest ook uitzien naar God in de diepte. We hebben er ook van gezongen. Een van de eerste liederen. We gaan 133 zingen en ik heb even gekeken, maar ik denk dat we gewoon alle 5 de coupletten zingen, want het is een heel mooi lied. En er komt ook in het tweede couplet, looit de levensorkaan, komt er zorg op ons aan. Zijn glimlach, die alles verdrijft. Dan hadden we 133 zingen. vierde couplet kunnen we over 14 dagen weer zingen. Waar hij zendt, moet gij gaan. Dat geldt ook voor Jona dan. Maar ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. We komen wel eens mensen tegen. Grijp die kansen aan om over de Heer Jezus te vertellen. Dat is heel belangrijk om van je geloof te getuigen. Er gebeurt veel te weinig in Nederland. We laten ons als christenen veel te veel in de hoek zetten. En we moeten veel meer uitstappen in ons geloof. Laten we daarheen... laten we dat gaan doen. En tot over 14 dagen. En dan hoor ik vanzelf wel of jullie dat waar hebben gemaakt. Of er mooie verhalen loskomen. Want God geeft daar geweldige zegen op. Waar hij zendt, moet gij gaan. Allemaal wel thuis. En tot over 14 dagen.
Dank je.